De schriftlezing is vanmiddag uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 30, versen 1 tot 18.
Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En ze zeide tot Jacob, geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Toen ontstak Jacob storend tegen Rachel en hij zeide, ben ik dan in plaats van God die de vrucht des buiks van u gebeerd heeft? En zij zeide, zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, ga tot haar heen, dat zij op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf zij hem haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw en Jacob ging tot haarin. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zeide Rachel, God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord en hij heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde zij zijn naam Dan. En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd wederom bevrucht en baarde Jacob den tweede zoon. Toen zeide Rachel, ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad en ze noemde zijn naam Naphtali. Toen nu Lea zag dat zij hop hield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea, er komt hoop. Er komt een hoop en ze noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa Lea's dienstmaagd Jacob een tweede zoon. Toen zeide Lea, tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En ze noemde zijn naam Aser. En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst en van Dudaim in het veld. En hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea, geef me toch van uw zoons Dudaim. En zij zeide tot haar, is het te weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons Dudaim nemen zult? Toen zeide Rachel, daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaim bij u liggen. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons Dudaim. En hij lag die nacht bij haar. En God verhoorde Lea en ze werd bevrucht en baarde Jacob den vijfde zoon. Toen zeide Lea, God heeft mijn loon gegeven, nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En zij noemde zijn naam Issachar.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag verdienen vindt u evenals de laatste tijd in het eerste Bijbelboek Genesis, maar dan in hoofdstuk 49... waar we luisteren naar Jacobs zegen aan het adres van zijn zonen. Vanmiddag is aan de beurt Issachar en u vindt de zegen van Issachar in de versen 14 en 15 van Genesis 49, uit welke tekst ik u het woord van de Heere mag bedienen. Dus Genesis 49, vers 14 en 15. Dan uit onze tekst vanmiddag al dus, Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onderzijds. De gemeente der Heren, er staat bijna aan het slot van ons huwelijksformulier een zin waarvan je kunt zeggen, als we de betekenis daarvan op ons laten inwerken en als we die gaan verstaan, dan valt van daaruit een wonderlijk licht over ons leven. Ik bedoel deze zin, dat alles ons ten beste en ter zaligheid zal gedijen, wanneer we alle dingen in dit leven als van des Heren hand ontvang. Alles van Gods hand. Waar ik dat leer, daar werken druk en droefenis mijn zielen nog tot zegen. Zo hebben we de vorige week gezien, toen we samen nadachten over het woord des Heren aan het adres van Zebulon. Vanuit die hand van de Heer zie ik de zegen in kruis en in druk. En het omgekeerde waar ik die hand van de Heere niet zie achter de gang van mijn leven. Daar kan welvaart en grote rijkdom een deel worden. Maar het werkt niet ten goede. Het werkt niet tot de zaligheid. Dat zien we wanneer we vanmiddag gaan luisteren naar de zegen van Jacob over de volgende van zijn zonen, over Issachar. Wij ontdekken dan namelijk, Issachar is de man van de berekening. Drie gedachten. Hij is uitgerekend. Hij heeft misgerekend. Hij wordt meegerekend. Issachar, de man van de berekening. Hij is uitgerekend. Heeft misgerekend. Wordt meegerekend. Het is in wonder gemeente dat vader Jacob te midden van de zegening van zijn zoon. En als hij zo zijn jongens één voor één voor zijn sterfbed ziet verschijnen. Ineens komt dat die uitroep van levensnood en levenshalvast in die korte schreeuw. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat is geen wonder, want we hebben al vaker tegen elkaar gezegd dat vader Jacob in zijn zonen als een stervende zondaar zijn eigen leven aan zich voorbij ziet gaan. En dat leven dat klaagt hem aan en dat leven dat beschuldigt hem. Iedere zoon is een nieuw uittreksel uit Jacobs zondenregister. Iedere zoon is een nieuwe zwarte bladzijde uit zijn levensboek die hij niet weer wit kan maken. Iedere zoon is een nieuwe rekening die hem als het ware wordt gepresenteerd en die hij niet betalen kan in der eeuwigheid. Want neem nou Issachar. Wanneer die jongen voor zijn vader verschijnt, dan gaat opnieuw voor Jacob open de geschiedenis van zijn huwelijk en van zijn gezinsleven. En u weet wel, dat huwelijk van Jacob, dat is niet zoveel bijzonders geweest. De sfeer in Jacobs tent werd bepaald door de haat en de afgunst tussen Jacobs beide vrouwen, de zusters Rachel en Lea. En die sfeer die had maar bitter weinig te maken met de liefde die de Heere wil geven in de verhouding tussen man en vrouw. Lea had de kinderen, Rachel had Jacob en de wederzijdse afgunst vertroebelde permanente sfeer in de tenten van deze aartsvader. Maar die zondige toestand die er in het leven van Jacob door Jacobs eigen schuld is gekomen, die vindt toch wel zijn dieptepunt rondom de geboorte van Jacobs zoon Issachar. We hebben daar samen van gelezen in Genesis 30. Op een gegeven dag komt Ruben, die dan al een opgeschoten jongen is, die wel eens zo zijn eigen pad wat kiest, thuis met een aantal Dudaïm. Een soort kleine appeltjes zou je kunnen zeggen die hij heeft gevonden in het veld. Het is een zeldzame vrucht die je niet vaak vindt en die in het oude oosten de naam heeft van een soort homeopathisch hulpmiddeltje. En terwijl ik dat zeg voel ik wel aan dat de harten van heel wat mensen hier opengaan, omdat we nogal wat ons vertrouwen op die homeopathische dingen stellen. Maar dit homeopathische middeltje had in het oude oosten de naam dat het heel sterk bevorderend was voor de vruchtbaarheid van de vrouw. De kans op zwangerschap werd sterk bevorderd wanneer je die appeltjes gebruikt. En op het moment dat Ruben onbewust van wat hij nou eigenlijk heeft meegebracht aan zijn moeder die appeltjes laat zien en als een trouwe zoon ze ook aan zijn moeder geeft, komt Rachel daar aanlopen. En u begrijpt wel, Rachel, de vrouw die geen kinderen heeft en die er zo op gebrand is om kinderen te krijgen, dat we haar in de schriftlezing hebben horen zeggen dat verschrikkelijke woord tegen haar man: geef mij kinderen of ik sterf. Rachel is er alles aan gelegen om die Dudaïm, dat middeltje, in handen te krijgen. Maar Lea voelt er niet veel voor. Zij zegt, je hebt Jacob nog wel en nou wil je zeker de kinderen ook nog hebben. Jacob heb je van me afgenomen. En je proeft de haat die er gegroeid is tussen deze beide zusters. Maar Rachel geeft het zomaar niet op. Rachel die heeft een middel achter de hand om er zin te krijgen. En ze zegt tegen Lea, als ik nou die Dudaïm, als ik nou die appeltjes krijg, dan mag jij vannacht Jacob hebben. En ineens denk je, jongens, liggen de verhoudingen in de tenten van die aartsvader zo. Dat deze vrouw, dat Rachel het allemaal voor het zeggen heeft. Zelfs het voor het zeggen heeft ten aanzien van de vraag waar haar man de nacht zal doorbrengen. Maar zo blijken de verhoudingen te liggen wat Lea, die ondanks alle vernederingen, ondanks het feit dat Jacob haar zoveel links laat liggen, toch een vurige liefde nog altijd voor hem heeft, zwicht voor dat aanbod. En als Jacob 's avonds thuis komt van het veld, dan gaat Lea haar tegemoet en dan zegt ze, Jacob, vannacht slaap jij bij mij. Ik heb je eerlijk gehuurd. Ik heb ervoor betaald. Nou, dan zeg je, gemeente, is het niet om te huilen. Zoals deze vrouw moet schacheren om de liefde van haar man. Is het niet verschrikkelijk? En dat is toch een boodschap die vanuit deze geschiedenis naar ons toekomt. En die ik daarom niet verzwijgen mag. Is het niet verschrikkelijk wanneer man of vrouw zo elkaar de liefdesgemeenschap onthouden? Dat die ander moet bedelen om een gunst waar hij of zij rechten heeft. Omdat God heeft gezegd, als je getrouwd bent, dan ben je niet meer van jezelf, maar van de ander. En dan hoort je lichaam aan die ander toe. Nou, zo treurig is het nou gesteld in de tenten van vader Jacob, de drager van Gods belofte. De liefde is een ver te zoeken. En met die zondige toestand wordt dan 9 maanden later Lea's 5de zoon Issachar geboren. Issachar, Jacob hoort nog de triomfantelijke kreet die op de dag van de geboorte klinkt vanuit de tenten van Lea. Issachar, er is loon, betekent die naam. Er is loon, mijn handeltje heeft winst opgeleverd. Zo juicht Lea vanaf het kraambed. Ik heb mijn man gehuurd en er een zoon aan overgehouden. In die sfeer van schacheren en van rekenen, waarin de liefde ver te zoeken is, wordt Issachar geboren. Is het een wonder, gemeente, dat dat een stempel heeft gezet op het leven van deze jongen? Nou staat Issachar voor zijn stervende vader een product niet van liefde, maar van berekening. Wat zou zijn deel zijn? Wel, gemeente, dat lijkt alles mee te vallen, want als u de dingen een beetje hebt bijgehouden, dan herinnert u zich van de vorige keer dat we tegen elkaar gezegd hebben dat Issachar, de 5de zoon van Lea, is gepasseerd door zijn jongste broer Zebulon, de 6de van Lea en de 10de van Jacob, die naar de 5de plaats omhoog klom. Issachar komt pas na zijn jongere broer Zebulon aan de beurt. En als u zich dan ook nog herinnert dat de zegen van Zebulon was, dat hij helemaal er ergens achteraf kwam te wonen in het grensgebied tussen Sidon en de zee, op dat kale stuk rotsgrond, en dat hij Zebulon zijn schapen moest verkopen en dat hij schepen moest gaan bouwen om de kost te verdienen, dan zeg je, hoe zal dat met die Issachar aflopen, want die krijgt toch wat minder blijkbaar. Kijk, en als je dan zo ver bent met je gedachten, dan ontdek je, het valt eigenlijk voor Issachar allemaal geweldig mee. Want Zebulon, die krijgt het allerarmste stuk van de erfenis van het land Kanaan. En Issachar, die krijgt het allerbeste stuk van de erfenis. Zijn stervende vader profeteert. Als hij de rust van Kanaan zal zien, dan zal hij zeggen, het is goed. Als hij het land mag aanschouwen dat zijn erfdeel wordt en waar zijn stam zijn nageslacht mag wonen, dan zal hij zeggen, het is een lust voor het oog. Issachar krijgt het beste stuk van Kanaan. Het allerbeste. Immers, Issachar krijgt een erfdeel dat Salomon doet opwellen in je hart. Een erfdeel waarvan je als het ware vanzelf gaat zingen. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een erfenis die een lofzang wakker maakt. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. En het goede tot verzading doet ontvangen. Goede rust. Lustig lang. Dat valt te zeggen van Issachars erfenis. En als we dan even verder lezen in de schrift, dan kunnen we ook niet anders zeggen dan het is volkomen waar. Want Issachar ontvangt als erfdeel de vruchtbare vlakte van Israël. Een van de mooiste streken van het aan Abrahams nageslacht beloofde land. Niet voor niets hebben de koningen van het tienstammenrijk Israël later hun zomerresidentie gebouwd daar in de vlakte van Israël. Het is een heerlijk gebied wie het bezoekt, komend van over de bergen aan de ene kant of van over de heuvelen aan de andere kant. En wie dan die vlakte aan zijn voeten zich ziet ontvouwen, die ziet dat heerlijke schouwspel van een groenend land met vruchtbare boomgaarden en wijngaarden en alles wat het oog maar kan strelen. Het is een gebied waar de producten van het land als het ware vanzelf groeien. Een land dat als vanzelf een rijke oogst voortbrengt. En bovendien loopt de grote verkeersweg tussen de centra van de wereld, Egypte aan de ene kant en het tweestromenrijk aan de andere kant, er ook nog dwars doorheen. En dat is een voordelige zaak, want de handelskaravanen, ze trekken af en aan en ze brengen allemaal geld in het laadje. Die van Zebulon hebben gezegd, die moeten netten bouwen, die moeten schepen bouwen, die moeten de zee op en die moeten zien dat ze maar wat vangen in weer en wind. Die van Issachar, dan wordt het geld zomaar binnengebracht. Die wordt het zomaar in de schoot geworpen. En wat wil een mens nou eigenlijk wat meer? Nou, dat zeggen ze in Issachar ook. Wij hebben het goed, zeggen ze tegen elkaar. Wij hebben het voor elkaar, mensen. Wat een zegen van God, hè. Vruchtbaarheid en welvaart. Zo ergens, dan is het beloofde land zeker in de delen van Issachar een land dat voldoet aan de typering in Egypte gegeven, overvloeiende van melk en honing. Een land waarop het oog van de Heere kennelijk in gunst is gericht. Je zou zeggen dat Issachar, dat ontvangt toch wel een bijzondere genade. Wat zal Issachar er nou mee doen? Nou zegt u, dat lijkt me nogal voor de hand te liggen. Als de Heere je zo'n erfdeel geeft, dan zul je ook alles op alles zetten om dat erfdeel te bewaren. In een leven van hartelijke dankbaarheid en van liefdevolle dienst aan de Heere, dan zul je als het moet ook bereid zijn om tot het uiterste te strijden voor de erfenis die de Heere aan je heeft toevertrouwd. Adeldom verplicht, nietwaar? Ja, en wat zegt Jacob nou in onze tekst? Als hij de rust zag dat ze goed en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder zijns, onder belasting, zouden we zeggen. Issachar, het rijk gezegende Issachar daar in de vlakte van Israël, blijkt het al spoedig wel zo'n beetje te geloven. Issachar bekijkt de zegeningen van God en dan zeggen ze niet, o God, gun door het geloof in Christus krachten om u, die God die ons zoveel weldaden hebt geschonken, nou ook te dienen uit dankbaarheid. Nee, ze zeggen, mensen van Issachar, we hebben het voor elkaar, genieten maar van, leef er maar lekker en in stille rust van, wat hebben we het goed. En dan komen de vijanden natuurlijk. Want waar God zijn zegen geeft, daar komen ook de vijanden op af als vliegen op de stroop. Dat is in het materiële zo in Israël, dat is in het geestelijke zo vandaag. Als God bijzondere gunst geeft, dan is de duivel er als de kip en wij om te proberen om die gunstbewijzen van de Heere te misbruiken, zodat het voor ons een verzoeking wordt en een val. Maar als er dan onder Issachar gebeurt, dan zegt Issachar niet, mannen van Issachar, strijd nu voor de erfenis, de goede strijd. Het gaat om het behoud van het erfdeel des Heeren. Nee, dan zeggen die van Issachar, mannen, laten we rond de tafel gaan zitten. Dan kunnen we wel gaan vechten, maar je weet nooit of je het niet verliest en dan ben je alles kwijt. En bovendien, van oorlog word je nooit beter. Weet je wat we doen? We gaan onderhandelingen aan met de vijand voor de poort en we gaan ze zeggen, moet je nou eens horen. Wij zijn best bereid om het land aan jullie uit te leveren in de zin dat we jullie heerschappij erkennen. En we zijn best bereid om jullie een flinke schatting te betalen. Ten slotte, we zijn hier in de vlakte van Israël niet onbemiddeld. Als je ons dan maar laat wonen waar we wonen. Als we dan maar een beetje die rust mogen houden. Vanwege de rust en vanwege de lieve vrede. Speelt Issachar het erfdeel des Heren in de handen van het heidendom. En erkent het de heerschappij van de heidenen over dat land. Verspeeld Issachar de vrijheid die God aan zijn volk geeft. Die van Issachar gemeente die dienen de Heer alleen maar als ze er zelf beter van kunnen worden. En die strijden voor de Heer alleen maar als ze er voordeel in zien. En als u zegt hoe dat komt, dan openbaart Jacob op zijn sterfbed geleid door de Heilige Geest het ons in de manier waarop hij Issachar aanduidt. Issachar, zegt Jacob, is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee bakken. En die aanduiding moet u goed verstaan, gemeente, want wanneer wij iemand een ezel noemen, dan bedoelen we meestal dat we vinden dat hij dom is. Zo dom als een ezel is, niet waar, jongens en meisjes? Maar die van Issachar zijn niet dom, hoor. Oh, nee. Misschien zijn het wel de meest uitgerekende en uitgeslapen en geslepen kinderen van Jacob die je maar denken kunt. Want laat Issachar dan behoren tot de mensen die de Bijbel dwaas noemt, daar kom ik straks nog wel op terug, dom is hij niet. Dat blijkt heel duidelijk wanneer David koning wordt over Israël en de stammen van Israël vraagt om een aantal manschappen te leveren voor het leger dat hij wil samenstellen. Dan sturen alle stammen duizenden manschappen. En die van Issachar sturen er maar 200. En dat zijn geen terreinsoldaten. Zeg ons de kronieken die ons daar het een en ander over vertelt. Maar dat zijn mannen die de juiste tijden kenden. Zodat ze wisten wat Israël doen moest. Als je het in de taal van onze tijd wilt zeggen, dan kun je zeggen, Issachar levert voor het leger van Israël de militaire adviseurs. En als er eentje van Issachar opstond in de krijgsraad van David, dan werd het stil in de tent. Dan luisterden allen naar wat die man van Issachar te zeggen had, want die lui die wisten het. Die konden de dingen zo goed berekenen. Die hadden zulke knappe plannen. Die hadden zulke doordachte adviezen. Die konden de pionnen uitzetten en dan konden ze zeggen, kijk, als we het nou zo en zo doen, dan komen we er het beste af. Met het advies van die van Issachar kon je je winst doen. Uitgekookte jongens waren het. Dom is Issachar niet. Maar wat bedoelt Jacob dan wanneer hij Issachar een ezel noemt? Wel gemeente, u moet zich realiseren dat de ezel in het oude oosten niet zozeer het beeld was van de domheid als wel het beeld van de gemakzucht. Zo'n beest zal vast geen drie stappen doen als het met twee stappen toe kan. En een ezel die zul je nooit hard zien lopen. Die is liever lui dan moe. En dat is nou Issachar, het rijk gezegende Issachar. Je ziet hem in onze tekst liggen tussen de twee pakken, zegt Jacob, van de roeping en van de verantwoordelijkheid. En hij weet het allemaal wel. Want nog een keer, ze zijn niet dom daar. Maar hij heeft er geen lust aan om die last te dragen. Waarom zou een mens het zich moeilijk maken, zeggen ze in Issachar, als het ook makkelijk kan. Ze zijn gesteld op hun rust en op hun gemak en dat zoeken ze en voortdurend overdenken ze redenen om het zichzelf zo gemakkelijk mogelijk te maken. Nou, dat is Issachar, gemeente. De man van het loon. De uitgerekende ezel. Die zich over één ding het hoofd breekt. En dat is, hoe kan ik het minste doen en het meeste verdienen? Het wordt nu wel weer tijd, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat wij samen eens in de spiegel gaan kijken en dat we ons afvragen of vandaag onze naam misschien genoemd wordt. Of wij onszelf herkennen in de ezelstrekken van Issachar. Of zijn mentaliteit de onze is. Of er hier misschien in de kerk ook van die uitgerekende ezels zit. Dat is geen compliment, dat voelt u wel aan. Er is niemand hier in de kerk die het leuk vindt als hij voor de spiegel gaat staan, dat hij dan ontdekt dat er ezelsoren aan zijn hoofd groeien. Maar we moeten toch vanmiddag maar weer heel goed kijken, broeders en zusters, jonge mensen. En ik hoop dat u aanvoelt, het gaat dan in deze geschiedenis niet allereerst over onze maatschappelijke instelling. Want ik heb bij mezelf gedacht bij de voorbereiding, dan zou ik misschien Issachar wel over kunnen slaan op Urk. Want we kunnen hier veel ondeugden hebben, maar een van de deugden van Urk vind ik altijd dat de mensen hier niet benauwd zijn om te werken en niet benauwd zijn om ervoor te sjouwen. Maar nou gaat het vanmiddag, gemeente, over de geestelijke instelling die we hebben en die openbaar komt in ons leven en in ons handelen. Want kijk, dat Issachar, dat is op zijn manier niet ongeestelijk. Wel nee. Voor die van Issachar hoort God er wel terdege bij, hoor. En in de berekening van Issachar gaat het maar niet alleen om rust en vrede hier. Maar gaat het ook om leven en zaligheid straks. Weet u wie Issachar is, gemeente? En daarmee kan ik dan misschien het beste typeren. In één zin wou ik het proberen met de bedoeling dat u dan vervolgens zegt, dat is mijn beeld of niet. Die Issachar, dat is een mens die beslist wel godsdienstig wil zijn. Maar die zijn hart aan de Heere niet kwijtraakt. Nou, zeg nou maar. Maar zometeen wel weer verder hoor, maar zeg het nou maar. Godsdienstige mens. Die zeggen, de Heere God, die kan best van alles van me krijgen, maar niet meer hard. Dat is me te veel. En hoe je dat dan inkleedt en hoe je dat dan onder woorden brengt, maar dat hart van je, dat heeft God niet. En dat krijgt God. Issachar, dat is de man op wiens verlanglijstje een aantal dingen staan als welvaart, rust, zaligheid, de hemel met zo weinig mogelijk moeite en kost. Het levensdevies van Issachar is, ik wil het hier op aarde graag goed hebben en ik hoop het straks in de hemel nog beter te krijgen. Issachar, dat is de man die zegt, Gods gunstbewijzen die zijn er om ervan te profiteren. En dat doet hij op een uitgerekende manier. Hij wil genieten, hij wil zijn winst uittellen. Met een minimum aan godsdienst, er een maximum uitsleven. En uitgerekend dat hij is, weet u hoe iemand van Issachar de Heere dient. En laat ik dan een aantal dingen heel concreet mogen noemen. In de hoop dat we daarmee elkaar nog wat meer helpen om in deze spiegel van het woord te kijken. Die van Issachar, die gaan naar de kerk, ja natuurlijk. Als je dat aan ze zou vragen, dan zeggen ze, wat dacht je dan? Maar zeggen ze, één keertje is toch wel genoeg? Er staat nergens in de Bijbel dat het twee keer moet. Zodra je me dat kunt laten zien, dan zal ik het wel doen. Dat is Issachar. Die rekent uit met wat voor minimum die kan volstaan in de dienst van de Heer. Issachar die geeft zijn gaven voor de dienst van de Heere natuurlijk, maar het is niet te veel en het is bepaald geen offer. En daar heeft hij ook weer allerlei verklaringen voor, want dan zegt hij, ik vind het helemaal niet nodig dat het op die manier gaat. En bovendien ben ik het met de gang van zaken eigenlijk ook nog niet eens. En zo houden we bij principiële argumenten de hand op de portemonnee. Die van Issachar, ze leven mee hoor met de gemeente, zeker. Je moet niet zeggen dat ze niet meeleven. Maar je moet hem niet vragen voor kerkenwerk of voor verenigingsarbeid of voor ambtsdrager. Want dan zeggen die van Issachar, ja moest horen, maar daar heb ik geen tijd voor. Maar mijn werkring is zo druk en mijn bedrijf dat groeit zo hard.
En bovendien, het levert nog niks op ook. Je zal er zo'n avond op een vereniging gaan zitten, mensen, daar kun je toch niks bij verdienen. Je zal er ambtsvragen moeten zijn en zoveel avonden in de week kwijtraken. Nou, dan kun je beter een baantje erbij proberen te vinden, want dat brengt wat in het laad. Dat is een schaar gemeente. Als je die andere mensen ziet lopen, dan zegt hij, wat een drukte, wat een uitslover. Een minimum is in zijn ogen voldoende in de dienst van de Heere. En hij vindt vele vol. En als het gaat om een baan waarmee je eigenlijk niet de Heere kunt dienen, dan weet hij best een excuus te vinden. En als het gaat over een verloofde met wie je eigenlijk geen huwelijk kunt aangaan, dan heeft hij ook wel weer een verklaring. En als het gaat om ontspanning en om vrije tijd, dan vindt hij best een argument om het zichzelf naar de zin te maken. En dan kan hij als het moet best nog wat meer schipperen met de dienst van de Heere. Weet u hoe iemand met een ezelsmentaliteit de Heere dient? Dat is iemand die hoort van de strijd des geloofs om de bewaring van het erfdeel des Heeren. En zeg je, ja natuurlijk, je kan niet alles goed vinden wat de wereld doet. En je kan als kerkmens niet in alles met de wereld meegaan natuurlijk. Dat kan niet. Maar moet je nou zo nou nemen? Moet dat nou? Is toch veel te veel? En bovendien, die duivel die blijft toch wel machtig. En een mens blijft nou een keer zondaar tot zijn laatste snik toe. En je moet nou een keer door dit leven. En zo zoeken die van Issachar een compromis. God wat? En de mammon wat als het op een wereldse manier gebeurt? Het vlees wat en de geest wat als het op een godsdienstige manier gebeurt? De kerk wat en de wereld wat? En ze zeggen tegen elkaar, dat is veel voordeliger dan dat je vromelijk tegen de duivel en zijn ganse rijk zal strijden om tenslotte op die manier te overwinnen. Veel voordeliger. Die van Issachar gemeente, die willen best wat inleveren. Die willen best wat inleveren. Die zeggen, nou ja, als het dan godsdienstig lijkt, dan mag dit of dat best bij mij de deur en het leven uit. Maar ze leveren hun hart niet aan God uit. En zichzelf verloochenen, dat doen ze niet. En of het dan op een beetje werelds of dat het op een rechtzinnige manier gebeurt, maar ze blijven zichzelf. En ze blijven altijd met de vraag, hoe kan ik met een minimum toch misschien nog zalig worden? Nou gemeente, bent u zo'n ezel? Bent u zo'n uitgerekend kerkmens? Zo'n geestelijke schacheraar die altijd uit is op een minimum aan dienst en aan strijd en een maximum aan vrede en aan rust? Als dat nou uw beeld is, dan zegt Jacob in onze tekst vanmiddag, mens, je kan wel uitgerekend lijken, maar je rekent wel mis. Dat zien we aan Issachar, als we de geschiedenis van die stam nagaan, dan blijkt wel, er komt niks van terecht. Want straks behoort deze stam tot het noordelijke rijk van de 10 stammen van Israël. En dan levert Issachar in het begin zelfs een koning, Baesa, die het goddeloze huis van Jerobeam uitroeit en daarmee een oordeel des Heren voltrekt over die familie. En gaan ze dan de Heren dienen? Dan lezen we vervolgens in de Bijbel, en Baesa wandelde in de wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Dan is er kalverendienst in Dan en Bethel, weer precies datzelfde. God dienen op een koopje. God dienen met datgene wat ik voor God over heb. En waarbij God het niet voor het zeggen heeft wat hij van mij wil. En straks wordt de vlakte van Israël het centrum van de afgodendienst van de Baals en de Astartes. Als daar de goddeloze koning Ahab en zijn vrouw Izebel hun residentie hebben en van daaruit bezig zijn te proberen om Israël te winnen voor de dienst van Kanaans God. En de geschiedenis van Issachar die leert men, dat is de ontdekkende boodschap vanavond, gemeente. Wie God wil dienen met een minimum, die komt tenslotte bij de afgoden van zijn eigen tijd terecht. En met de strijd van het geloof gaat het in de stam van Issachar op precies dezelfde manier, want Issachar is wel tevreden met een compromis, maar de duivel niet. En dat moet goed door hebben. Die duivel die wil altijd meer. Die duivel die gaat hoe langer hoe verder. Die gunt je niks en die ontneemt je alles. En dat is ook een ontdekkende boodschap, gemeente. Want wij willen dan wel tevreden zijn met een compromis. Maar God is er niet tevreden mee. En de duivel ook niet. Kijk, de duivel die begint er niet mee. De duivel die zegt niet tegen zo'n godsdienstige jongen of meisje. In de christelijke gereformeerde kerk van Urk. Waar hij wel weet dat de godsdienst er met een paplepel is ingegoten. Kap er toch mee. Want die weet wel, die jongeren die zal zeggen. Ja, maar dan blijf ik altijd eraan denken. Er is een God die leeft. En straks kom ik voor zijn rechterstoel. En wat zegt die duivel dan? Die duivel zegt, kijk, je moet natuurlijk God dienen. En je moet natuurlijk naar de kerk gaan. En je moet natuurlijk. Natuurlijk ook wel naar de catechisatie. Maar het hoeft toch niet helemaal precies op die manier zoals je vader en moeder ook. 90% is wel genoeg. Je zegt, ja, het is toch eigenlijk ook wel zo. Ik zie toch ook anderen en die nemen het ook niet zo precies. En als je dan op dat punt bent, dan zegt de duivel, nou kijk, als je dat nou ook nog eens laat schieten, dat kan toch eigenlijk ook wel. En zo kom je op 80% voor de Heer en 20% voor de duivel. En zo gaat het stapje voor stapje verder. En tenslotte is zo, dan blijft er voor de Heere niks meer over. Dat is de manier waarop de duivel werkt. Die gaat van compromis tot compromis in je leven steeds voort, totdat er voor God niks meer overblijft en je leven verkocht is aan de vorst der duisternis. En dan zie je in de geschiedenis van Issachar dat het slot van het liedje is dat hij zijn vrijheid kwijtraakt die hij van God heeft gekregen. En dat hij weer in het diensthuis terechtkomt. Dat hij weer slaaf wordt in het diensthuis van de ballingschap. Wie de vrijheid die God geeft niet strijdend en biddend bewaart. Die wordt slaaf van de Satan. Die begint met een compromis. En die eindigt met volledige overgave. Want Issachar, we zeiden het al tegen elkaar, was niet dom. Maar Issachar was wel dwaas. Want Issachar hield in al zijn rekensommetjes geen rekening met de Heere. En zulke mensen zijn dwaas, zegt de Bijbel. God was de sluitpost van zijn begroting. En als die God dan straks komt om te gaan richten in de vlakte van Jezreel, dan heeft Issachar geen verweer. Dan kan Issachar niet betalen. Dan kan hij de prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dan gaat er door al de rekeningen van Issachar een streep. Dan blijkt hij één grote vergissing te hebben gemaakt. En dat is deze. Dat hij vergeten is wat Gods woord zegt. Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint. En hij leidt schade aan zijn ziel. In onze dagen. We moeten niet zoveel meer hebben van het radicale van het evangelie. Want dat kost te veel. We willen best wat inleveren. Oh ja. Ten slotte gaat het ook om het eeuwige leven en om de zaligheid. Daar moet een mens dan toch ook wel wat voor over hebben. Dat is ook zo. We willen best wat inleveren. Maar we vinden het veel te veel gevraagd wanneer de Heer Jezus Christus naar ons toekomt en zegt, ga heen, verkoop al wat ge hebt. Verdeel het aan de armen. Kom hier en volg men, ge zult een schat in de hemelen hebben. Die schat in de hemel, die willen we wel. Als we straks bij de uitgang van de kerk een tafel neer zouden zetten met allemaal pakjes met erop geschreven, de schat in de hemel, dan denk ik dat we allemaal zo'n pakje meenamen, is niet waar? Willen we allemaal dat. Maar met behoud van heel wat aardse schatten. En dan hoop ik dat u op dit ogenblik niet naar een ander kijkt. En dat u op dit ogenblik niet naar de een of naar de andere kant denkt. Maar dat u op dit ogenblik voor u en voor jouzelf je nou eens heel concreet afvraagt. Wat zijn die aardse schatten waarin ik zo vast zit? Ik zeg, Heere, ja natuurlijk, die schat in de hemel. Dat bid ik elke avond om. Lieve Jezus, maak mij vroom dat ik in de hemel kom, is een kindergebed. Maar laat me een heleboel van die dingen dan toch maar mogen vasthouden. En dan zegt de een, of ik kan dit wel missen vooruit dan maar. En dan zegt de ander, ik kan dat wel missen vooruit dan maar. Maar dan gaat het juist om datgene waar je aan vast zit en waarvan de Heere zegt, ga heen. Verkoop! Je zult de schat in de hemel hebben. Die geschiedenis van Issachar zegt gemeente, zoals Issachar het doet, zo kan het niet. En wie meent dat het wel kan, die rekent mis en die raakt straks alles kwijt. Want als de Heere ons genade bewijst en als de Heere ons maakt tot erfgenamen van het koninkrijk der hemelen, dan wil de Heere door die erfgenamen gediend worden. En dan wil de Heere dat die erfenis strijdend door ons bewaard wordt. Genade is niet goedkoop gemeend. De zaligheid is niet voor mensen die op hun gemak uit zijn. Dat moet je heel eerlijk vanmiddag maar horen, zoals het ook heel eerlijk gezegd wordt. Uitgerekend op een zondag nadat we net met de belijdenis catechisatie zijn begonnen. Jonge mensen, als je op een koopje uit bent, dan moet je vooral geen belijdenis van je geloof doen. Vooral niet doen. Als je denkt dat dat een gemakkelijke weg is. Want dat kost wat. Kost je hart. Dat hart dat je kwijtraakt aan de Heer en dat je van de Heer ook nooit weer terugkrijgt. Trouwens, als je het aan hem kwijtraakt, dan weet je nooit weer hem. Dat wonderlijke van de dienst van de Heer. Genade lijkt niet goedkoop, maar wie de prijs ervoor mag betalen, omdat hij er door genade voor wordt ingewonnen, die zegt, Heer, wat is het groot dat ik zo tot uw volk mag behoren. Moet niet gaan zitten redeneren op dit ogenblik hoor. Want redeneren is ezelswerk, zegt onze tekst. Dan moet je alleen maar luisteren voor jezelf. En zeggen, Heren, open mijn ogen, maar voor als dit mijn beeld is, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Maar dit is de boodschap, de Heren zoekt een volk dat hem dient, gemeente. Weet u wat dat inhoudt? Dat houdt in restloze overgave. Dat houdt in dat je niet meer zit te rekenen, maar dat je zegt, spreek Heere, uw knecht hoort. Wat wilt gij dat ik doen zal? Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. En dat betekent ook strijd, gemeente. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want die duivel houdt niet op ons aan te vechten. En hij moet wederstaan worden. En de zonde die blijft aan de deur liggen. En wij moeten ten bloede toe tegenstand bieden. En die wereld die blijft aan ons trekken met zijn wereldse zuigkracht. En alleen wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Want het leven dat is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Wees nou eens heel eerlijk, gemeente. Een heel andere preek dan over de vorige zonen van Jacob, zegt u misschien. Nou, dat is ook zo. Maar dat is ook de verscheidenheid die er in het volk van God openbaar komt hier. Maar wees nou eens eerlijk, gemeente. Heb je er nou nog zin aan? Heb je er nou nog zin aan? Het is niet gemakkelijk te leven. Het betekent staan in het strijdperk. Het betekent dat je altijd weer aan het front bent waar je op je hoede moet zijn. En waarvan de Heere Jezus zegt, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Het betekent in zelfverloochening kruis dragen achter de Heere Jezus aan. Omdat het waar is wat een dichter zegt. Wie met hem Godes vrede wil binnengaan, moet achter hem zijn aardse vrede wagen. Mag de Heere dat nou van ons vragen, gemeente? Staan wij ernaar om niet te handelen uit berekening, maar uit liefde tot Jezus. Heeft de dienst van de Heere de liefde van ons hart? Is het onze begeerte dat ons leven zal mogen zijn een dankoffer voor de Heere vanwege zijn liefde? Die het offer van ons leven waard is? Kijk, als dat niet het geval is, broeders en zusters, jongens en meisjes, als we niet bereid zijn om gewillig en met vreugde de Heere te dienen en hem te gehoorzamen naar zijn woord. Als je met een minimum wilt volstaan en zegt, ik mag toch zelf wel uitmaken hoe ik de Heere dien. Dan handel je in de geest van deze tijd die zegt, inderdaad, jij mag bepalen hoe jij de Heere wil dienen. Dat heeft God niet voor het zeggen, maar je mag het zelf wel weten. Terwijl je dan verschrikkelijk modern lijkt bij ondertussen hopeloos ouderwets. Want in de dagen van Issachar deden ze het al op dezelfde manier. En je bent de waar. Straks sta je buiten de erfenis en het valt waarachtig niet mee. Dit is de boodschap, gemeente. Dient de Heere met blijdschap. Strijd de goede strijd des geloofs. Indien ze niet handelen naar dit woord. Ze zullen geen dageraad hebben. Nou gemeente, dat is Issachar, de stam die zo overvloedig gezegend is. Gods genade gaven verkwanseld. Gods genade boodschap veracht. Gods genade tijd verknoeid. Omdat ze op hun eigen rekenkunst vertrouwden. En dachten het komt wel goed. Is niet triest. Is niet tragisch. Ja, zegt iemand vanmiddag, dominee, weet je wat nou het meest tragische is? Dat ik vanmiddag moet zeggen, dit is mijn deel. Ik hoor mijn naam noemen. Ik ben zo iemand van het compromis. Zo iemand van het gemak die altijd gedacht heeft, het komt wel goed. Zo iemand van de godsdienst die dacht, als ik dan dit doe en dat, dan ben ik misschien toch nog een stapje verder dan een ander. Nou zie ik het vanmiddag. Ik heb misgericht. Ik sta er buiten. En straks raak ik alles kwijt. U moet toch nog even luisteren. Want nou slaan we, zoals we dat al wel vaker bij deze serie gedaan hebben, het laatste Bijbelboek op. En daar zien we de 12 geslachten van de kinderen Israël staande voor de troon van God en van het Lam. En we lezen. Juda, Ruben, Simeon, Issachar. Issachar. Daar staat het. Uit de stam van Issachar waren 12.000 verzegeld. 12.000 ezels die liever lui waren dan moe. Die door de poorten mogen binnengaan in de stad van God. Ziet Johannes in de openbaring, mensen, wat een prediking van Gods welbehagen. Wat een bewijs van Gods zorg voor zijn eigen werk. God haalt ze ook uit Issachar, de stam die van twee walletjes eten wou. Ja, pas nou op hoor. Pas nou op, want dan moet je niet gaan denken, oh dat is een geruststelling voor mij die net geschrokken was omdat ik mijn eigen beeld zag en dacht, nou heb ik voor eeuwig misgerekend. Dit is geen boodschap die tegen je zegt, mensen gaan er maar weer slapen hoor, komt echt allemaal wel goed. Oh nee, als je zo reageert gemeente, dan vergis je je vanmiddag op een levensgevaarlijke manier. Niet alles wat Issachar heet zal zalig worden. Beslist niet dat Issachar dat van de berekening blijft leven. Gaat verloren tot in alle eeuwigheid. Dat is wel een machtige boodschap. Uit de stam van Issachar waren 12.000 verzegeld. 12.000, weet u wie dat zijn? De Bijbel die noemt er ons een aantal en daarom kan ik u dat gelukkig vertellen en alweer, u kunt zichzelf daaraan toetsen. Dat zijn allereerst die mensen geweest uit de stam van Issachar die gehoor hebben gegeven aan de oproep van koning Hizkia van Juda. Die de tempeldienst had hersteld en die het Pascha vierde en die heel Israël nodigde om te komen voor het feest. En dan lees je in de Bijbel dat dat woord blijft haken bij een aantal mensen van Issachar. En dat ze onrustig worden daar in de vlakke velden van Jezreel. En dat ze verootmoedigd worden door dat woord van de Heere over hun slapheid. En dat ze gehoor geven aan die koning die roept, geef de Heere de hand, kom tot zijn heiligdom. En ze gaan naar de tempel op dat paasfeest. Waar de Heere bij het bloed ter verzoening de zonde verzoent en vergeet. Ook de zonde van Issachar. Die zonde van nalatigheid. Die je misschien wel kunt noemen de zonde bij uitstek van een kerkmens. 12.000.
Er zijn er twee die ik in elk geval bij naam ken, broeders en zusters, jongens en meisjes. De eerste, dat is die Sunamitische vrouw uit de dagen van de profeet Elisa, wier erfdeel in Issachar lag. Dat was een vrouw die de Heere diende, maar niet uit berekening. Als die vrouw was gaan zitten rekenen, dan was ze er niet aan toegekomen. Maar die de Heere diende uit liefde. De Heere was alles voor haar geworden, zo lezen we in die geschiedenissen in het begin van twee koningen. En dat was niet omdat de Heere het in haar leven zo gemakkelijk had gemaakt, want ze was een kinderloze vrouw. En we hebben nou vanuit de geschiedenis van Rachel weer een keer gehoord wat dat betekent. En er zitten er ook hier in de kerk. Maar die vrouw, ze had de Heere lief gekregen. Al ging hij in haar leven een weg die ze niet begrijpen kon. Ze had de Heere lief niet om zijn gaven, maar om zichzelf. En ze kon het in haar hele handelen en in haar hele wandelen laten zien dat haar levensbelijdenis was. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. En ik denk, en die kennen de jongens en meisjes in de kerk denk ik nog wel beter dan Naboth. Die man van de wijngaard in de dagen van koning Achab, je weet dat wel. Hij had de wijngaard precies naast die van Achab. En die wijngaard, dat was de erfenis van zijn geslacht. En Achab die wilde graag die wijngaard erbij hebben. Als Naboth op dat ogenblik gerekend had met de Issachar-mentaliteit, dan had Naboth gezegd, koning het is goed hoor, want ik kon er drie wijngaarden voor terugkrijgen, nog groter en beter dan dat hij had. En bovendien, hij liep niet het risico van de toorn van koning Achab. Maar toen heeft Naboth gezegd, nee, want het ging om het erfdeel des Heer. En dat moest bewaard worden, had de Heere gezegd. Naboth die wilde liever sterven dan dat erfdeel prijsgeven. Omdat Naboth een beter deel kende dan dit leven. Omdat Naboth wist. Het moet wel in zijn hart gezongen hebben toen hij daar gestenigd werd onder het onrecht van die goddeloze koning. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leeft. Uit Issachar, 12.000 verzegeld. Wat een evangelie gemeente. Mensen van Issachar, slappelingen van huis uit. Geestelijke luiaard van nature. Ze kunnen zalig worden. God wil ze zalig maken. Hoe zegt u? In de weg van bekering. En van levensvernieuwing. En waar dat gebeurt in het leven van een Issachariet. En dat zie je dan in die Sunamitische. Dat zie je bij een Naboth. Dan gaat er een streep door al onze rekeningen. En dan deugt er van onze berekeningen niks meer. En dan maak ik geen winst meer. Maar dan heb ik alleen maar schuld. Maar dan laat de Heere ook zien dat de prijs voor die schuld die ik nooit betalen kan. Betaald is met het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus en zo. Kijk, en dat verandert hun leven natuurlijk, dat kan niet anders gemeente. Waar zondaren door de Heilige Geest oog krijgen voor de kostbaarheid en de dierbaarheid van de genade van God. Voor die wondere rijkdom van het bloed van het Lam, daar gaan ze verstaan. Tegenover die God kun je niet met een minimum doen. Voor dat dierbare bloed kun je niet met een restantje betalen. Dan gaan ze het zien. Die God en zijn genade is alles waard. Dan leren ze strijden tegen alles wat hen die rijkdom tracht te ontnemen. Want het is het kostbaarste dat ze kennen. En ze zeggen, ik raak liever alles kwijt dan dat. Ze gaan het beleiden, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Uit Issachar. 12.000 verzegeld. Nee, die van Issachar hebben het dan niet het gemakkelijkste gemeente. Want die mensen die zoveel van de Heere naar deze wereld gekregen hebben. Wat moeten die een hoop prijs geven soms. Wat moeten die veel loslaten soms.
Wat moeten die veel schade en drek achter om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus en van zijn heil. Maar ze leren het. Ze vallen en opstaan. Ze leren het omdat ze ontdekken die rust die overblijft voor het volk van God als alles wegvalt. Dat is nog veel meer dan de rust van deze aarde. Dat leven dat God geeft. Dat is een erfenis die in de hemel is weggelegd. Voor wie in de kracht God bewaard wordt door het geloof. En om die erfenis, om de God van de erfenis, draait het in hun leven. Nou, die erfenisgemeente, die vrede wil de Heere schenken aan mensen van het soort van Issachar. Indien gij u bekeert, godsdienstige broeder die denkt dat u God met een paar dingen kunt afschepen en uw hart voor uzelf houden. Indien gij u bekeert, gemakzuchtige zuster, die denkt dat het allemaal wel goed zal komen. Indien jij je bekeert, mijn jongen en meisje, dat denkt dat je wel van twee balletjes kunt eten. Maar in die weg is er leven voor Issachar. Toekomst in het land van God. Gemeente, waar gaat het nou om in ons leven? Behoort u tot hen die met al hun godsdienstigheid geen deel dan in dit leven wachten? Mensen, waar ben je dan toch arm, want dan raak je straks alles kwijt. Of straks, wie weet dat, misschien komt er vannacht wel zo'n boodschap, gij dwaas. Vannacht zal uw ziel van u worden afgeëist. En hetgeen ge vergaderd hebt, van wie zal het zijn? Bekeert u toch? Ook uit Issachar worden er zalig. Waar gaat het om in dit leven, gemeente? Gaat het om de Heere en om het goede dat hij geeft? Geen winstgevend bestaan, hoor. Kan betekenen en alles moeten verliezen om de Heere alleen maar over te houden. Net als die Nabot uit Issachar. Het is een strijdend leven en dat zal het hoe langer hoe meer worden. Want de tegenstellingen tussen de Agabs en de Nabots worden in deze wereld hoe langer hoe scherper. We zullen moeten kiezen, gemeente, hoe langer hoe meer. Maar die 12.000 uit Issachar die gaan door. Dwars door alle druk en bestrijding heen. Want ze hebben gezien, het gaat om een betere erfenis. En het gaat om een betere toekomst. Weet u daarvan? Net zoals Nabot ervan wist. Omdat u weet, het gaat om die erfenis, om het goed dat nimmer meer vergaat. Beheerst dat ons leven? Is dat bij u zo? Is het bij jou zo, mijn jongen en meisje? Dat je zegt dat ik liever met het volk van God een kwalijk behandeld worden dan een tijd lang de genieting der zonde te hebben. Nou, voor dat Israël, en dat is de slotboodschap van deze tekst. Voor dat Israël geldt vanmiddag, er is loon. Want uit de hemel klinkt een boodschap. Verblijd en verheug u. Uw loon is groot in de hemelen. Dient de Heere met blijdschap, jonge mens. Strijd de goede strijd des geloofs, broeders en zusters. Wat levert het op, vraagt iemand. Uw loon is groot in de hemelen. Er moet gewerkt worden. Er moet gestreden worden. Maar er is loon. Ja, dat zegt de hemel zelf. Er is loon. Loon der genade. Loon. Nee, zeggen die 12.000 uit Issachar. Die staan voor de troon van God en hem dienen dag en nacht in zijn tempel. Loon? Wat loon? Uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Maar het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.